Ja, ik had het gevoel dat ik al uren aan het woord was, terwijl dat was helemaal niet zo.
Maar je moet een minuut of zes of zo.
Nou ja, die toespraak, maar daarna moest die persconferentie.
Ja, en dat was ook best een stuk, hè?
Ja, ja, en vooral omdat je moet heel geconcentreerd blijven. En die adrenaline is dan toch ook weer hoger of zo. Het was een andere tijdsbeleving, zeg maar. Ja. Maar goed, het is, ik ben wel blij dat het publiek is.
Ja, dat het voorbij is.
Zullen we beginnen?
Ja, ja. Oh, sorry, ik ben aan het praten.
Ja, we rommelen vaak de podcast in. Ik zeg nog snel even dat dit Studio Den Haag is. Je hoort de stem van Tom van der Lee. Met hem gaan we zo uitgebreid praten over heel veel geld. Maar we kunnen natuurlijk ook heel eventjes met hem over Groningen praten. Over het rapport van vorige week. En Leonard Beekman is hier in de studio. Sophie heeft een weekje vrij. Ik ben Mark Beekhuis. Zullen we, voor we in Groningen aan de slag gaan, heel even nog jouw week doornemen, Leendert? Dat was een hele korte week. Dat kunnen we meteen even doen. Ben je überhaupt ergens geweest? Want het was reces.
Ik ben wel ergens geweest, want vorige week tijdens de uitloop van de ministerraad kwam de woordvoerder van Hugo de Jonge naar ons toe. Of we het leuk zouden vinden om op maandag, dus de eerste dag van het reces, gelijk een date af te spreken met Hugo de Jonge om te spreken over de regulering van de middenhuur. Eigenlijk überhaupt de uitbreiding van het puntenstelsel. Praten. En ja hoor, maandag zaten we daar met de hele vaderlandse pers, want er was verder toch niks te doen. Zaten we op een kamertje op het ministerie met Hugo de Jonge te kletsen over de regulering van de middenhuur.
Want was
Hugo
het de Jonge gaat leerzaam? Heb je iets opgestoken?
Ja, nee, wat eigenlijk, Hugo presenteerde wat al maanden aangekondigd werd. Alleen nu werd de wet, het was af. Maar in principe hebben we niet heel veel geleerd. Er zat niet heel veel nieuws in, behalve dat de middenhuur... Hugo de Jonge zegt, denk wel terecht, dat de middenhuur niet meer bestond. Want ja, de middenhuur was zo duur geworden dat je al snel rond de €1500... We zitten nu in Amsterdam. Ja, daar kan je eigenlijk voor een normaal bedrag kan je geen woonruimte meer huren. Nou, en hij wil daar een einde aan maken. Een puntenstelsel. Een puntenstelsel wat nu geldt voor sociale huur. Uitbreiden naar middenhuur. En ervoor zorgen dat de middenhuur niet duurder wordt dan, ik geloof, €1030. En dat wordt de middenhuur dat wordt eigenlijk een heel klein stukje, wordt het maar. Van €800 tot €1000. En heel veel woningen waarvoor nu de hoofdprijs gevraagd wordt, zullen onder de middenhuur gaan vallen. En dat gaat voor particuliere verhuurders gaat dat heel veel betekenen. Maar waarschijnlijk gaat het ook nog wel wat betekenen voor alle projecten die nog gebouwd moeten gaan worden. Want ja, investeerders worden toch voorzichtig. Want kunnen we nog wel uit op het moment dat we gaan bouwen? Nou, Hugo de Jonge zegt, dat ga ik allemaal regelen. Ik ga ervoor zorgen dat alles wat in ieder geval nu op de plank ligt, gebouwd kan gaan worden.
Okay.
En wat betreft de particuliere verhuurders, ja, ze zullen gaan, hij noemde het letterlijk, hij had over, ze gaan zeggen dat de zeven plagen van Egypte, zo noemde hij het zelf, over ze heen gevallen zijn. Maar het valt allemaal mee. Ze hebben de afgelopen jaren zo gigantisch veel geld kunnen verdienen. En op het moment dat ze niet meer uit kunnen en het pand moeten verkopen, kunnen starters weer die woningen op gaan kopen. Nou, goed. Kortom,
je hebt een hele leuke maandag gehad.
Maandag zat ik bij Hugo de Jonge. En dan weet je hoe dat gaat, hè? Want Hugo die...
die had ook heel veel tijd nodig om dingen te vertellen.
Precies, net als ik.
Ja. Je snapt het. Het andere grote nieuws, denk ik, uit Politiek Den Haag deze week was het beveiligingsrapport van de OVV. Wat natuurlijk nu nog niet politiek is, maar dat gaat het dan volgende week waarschijnlijk wel worden, zo gauw de Kamer de kans krijgt. Dat de beveiliging van mensen als Peter R. de Vries en andere mensen rond kroongetuigen, dat niet goed geregeld is. En ik realiseerde me hoe heftig dat rapport moest zijn toen ik hoorde dat mevrouw Jezilgus, die daar minister voor is uiteindelijk, verantwoordelijk voor is, niets wilde zeggen. Meestal willen ze toch wel zeggen, belangrijk rapport, gaan we naar kijken. Maar er kwam alleen een schriftelijke verklaring, geloof ik. Hè?
Ja, er kwam alleen een schriftelijke verklaring.
Dat is meestal het teken dat, dat ze zelf ook geschrokken zijn.
Ja, en het rapport zegt natuurlijk dat het OM nu ook over de beveiliging gaat van de mensen rondom de kroongetuigen.
Iedereen die gevaar loopt.
Ja, dat erg onhandig is. En dan krijg je een belletje vanuit de redactie. Kan je Jezilgus vragen voor een reactie? En dan bij dit kabinet weten we dat als er belangrijke rapporten liggen, ja, dan kan je wel bellen. En dat heb ik ook netjes gedaan naar de woordvoerder van Jezilgus.
Ja, je weet ook wel wat ze gaan zeggen.
Ja, dan gaan ze zeggen, nee, we hebben een schriftelijke verklaring. Daar doen we het nu eventjes mee. En tussen 6 en 8 weken komen we met een officiële verklaring. Ze zei dat het wel waarschijnlijk iets sneller gaat zijn. Maar officieel tussen 6 en 8 weken komt er een reactie richting de Kamer.
Ik zag een hele cynische tweet. Die zei, lekker rustig in Den Haag. Er komt geen reactie op dit rapport van de OVV. En ook geen reactie op het rapport van Groningen voorlopig van het kabinet.
Nee.
Dat is een mooi bruggetje misschien meteen naar Tom van der Lee van GroenLinks. Dat rapport, ik had het er met mijn moeder van de week over. Na zo'n 2 jaar aan zo'n rapport gewerkt hebben, dan wil je natuurlijk wel een weekje vrij. En het is toevallig reces, dat is vast niet per ongeluk. En dus Leendert stelde voor, laten we Tom van der Lee uitnodigen om te hebben over geld, notabene, over de 11,5 miljard aan extra winstbelasting. Ik zei, de meneer van der Lee die gaat het nooit doen, die wil even een weekje uitrusten. Maar u zit hier wel.
Ja, ik heb ook best eigenlijk een drukke week. Ja, er speelt ook natuurlijk nog wel wat de nasleep van Groningen. Maar ik moest ook andere dingen doen. Ik heb volgende week 3 plenaire debatten over de toekomst van de euro, de toeslagenaffaire en gelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Verder gaat het gewoon door, alsof er niks aan
de
hand is.
Ja, gisteren was ik bellen, moest ik even de Kamervoorzitter vervangen, want ik ben ook een van de ondervoorzitters bij de Standing Committee. Of de Council of Europe, die bestaat 75 jaar. Die is ook opgericht in het Vredespaleis. En er was nu een event in het Vredespaleis. En ik heb parlementariërs uit alle lidstaten van de Europese Raad, die heb ik verwelkomd. En dat was ook bijzonder om te doen. Dus ik ben gewoon weer
gewoon aan het werk. Niks aan de hand is. Ja. No, maar het lijkt mij, je werkt toe naar zo'n einddatum, maar dat je dan denkt, nu even een weekje niks. Daar kan me daar wat je bij voorstellen.
Ja, dat klopt wel. Maar
of was bang voor een zwart gat om daarin te vallen?
Nee, maar ik moet zeggen, ik vind het een enorm voorrecht. En ik geniet erg van de rol die je hebt als volksvertegenwoordiger. Ja. En voor mij is het ook een hobby. Dus bij mij stopt het niet zo gauw, zeg maar. En ik ben niet zo gevoelig voor stress. Dus ik vind het leuk.
Je zit ook heel relaxed hier inderdaad.
Ja,
en een
ja.
Nieuwsjunkie, hè? Heb ik je wel eens horen zeggen.
Ja, zeker. Ik ben een nieuwsjunkie. Ja.
Het moet
ik
als Kamerlid
veel
toch ook?
Online. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, het is, er gebeurt zoveel in de wereld.
Ja.
Je weet ook, het nieuws is niet altijd betrouwbaar. Net zoals politici niet altijd betrouwbaar zijn. Dus het is altijd belangrijk om vanuit verschillende perspectieven nieuwe dingen tot je te nemen. En dan zelfstandig proberen daar een oordeel over te vellen. En dat is een continu proces. Dat moet je veel volgen, maar ook er even over nadenken. En dingen. En ik ben een beetje, dat heet dan tegenwoordig een holist. Ik ben een generalist. Ik ben een politicoloog.
Een generalist en een holist.
Ja, en die zegt, ik hou heel erg van analytisch nadenken over hoe dingen samenhangen. En greep krijgen op de wereld. En ik heb de ambitie om daar een verschil in te kunnen maken voor een groener en socialer en beter Nederland voor natuurlijk.
Ja, nu zit het in de buurt van campagnetijd.
Ja, dat is fijn dat je daar dagelijks aan kunt werken.
Ja. Ja. Het rapport kwam een week geleden uit. Is het een beetje goed gevallen? Is het aangekomen zoals jullie hadden gehoopt?
Nou, kijk, ik vind dat is aan anderen om te oordelen hoe het is gevallen. Kijk, ik vind dat wij echt goed met elkaar hebben gewerkt. En dat is,
maar merk je dat de mensen het begrepen hebben wat je hebt geprobeerd op te schrijven? Want het is een serieus dik rapport.
Ja.
En daar staat heel veel in.
Zeker. En maar goed, ik denk de belangrijkste conclusies, oordelen en aanbevelingen, die heb ik namens de commissie redelijk over het voetlicht kunnen brengen.
Mm-hmm.
Die worden ook begrepen. Tegelijkertijd is er, en dat vind ik heel verklaarbaar, logisch en had ik ook verwacht, is er ook sceptisch over, wat en nu? Gaan de verantwoordelijken echt aan de slag met al die aanbevelingen? Wordt het beter met de schadeafhandeling, met de versterking?
Ja.
Komt er ook nieuw perspectief? Ja, en natuurlijk worden er nog wel of niet politieke oordelen getrokken, maar dat is dan straks aan de Kamer in een debat met terug.
Jullie gaan natuurlijk niet zeggen, er moeten mensen aftreden.
Nee, dat hoort niet.
Dat hoort niet bij deze commissie.
Nee.
Maar ik kan me wel voorstellen, want u heeft ook gezeten in de commissie voor de toeslagenaffaire.
Mm-hmm.
Dat was geen enquête, maar het lijkt er wel een beetje op.
Ja, parlementaire
ondervragingscommissie.
Ja.
Dat heeft uiteindelijk niet het verschil weten te maken, toch? Ik bedoel, we weten allemaal hoe erg het is, maar de mensen die er last van hadden, een heel groot stuk heeft daar nog steeds echt last van.
Dat klopt. Ik heb toevallig net de voortgangsrapportage gelezen, maar er zijn ook al heel veel mensen geholpen.
Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar.
Er zijn ook nog heel veel mensen in de problemen en het gaat voor die gevallen die echt complex zijn ook nog veel te lang duren. En ik denk dat daar dingen anders in kunnen. Ik denk wel dat het onderzoek wel een verschil heeft gemaakt.
Ja.
Kijk, er is misschien te snel gekozen voor een snelle vlucht naar voren van we geven iedereen 30.000 en daarna kijken we. Ja, dat achteraf kun je zeggen, dat was denk ik niet de meest slimme aanpak. Nee. Tegelijkertijd.
Dat risico ligt nu ook weer op tafel, hè, voor Groninger.
Ja, dat denk ik niet.
Geleerd.
Ja, kijk, dat is toch een andere situatie. Want er is al jarenlang wordt er gewerkt aan schade en versterking Er is al het nodige geleerd, is het nodig verbeterd. Daar zit de ruimte voor meer verbeteringen. Dus het is niet dat de plotseling weer uit de hoge hoed dan maar een bedrag dat voor iedereen hetzelfde is, zomaar uitgekeerd zou moeten worden. Daar pleiten wij ook helemaal niet voor.
Nee, zeker
niet. Het lijkt me ook in dit geval ook echt niet verstandig.
Toch vorige week bij de persconferentie van premier Rutte, ja, na afloop van de ministerraad, dus ook na afloop van de presentatie van het rapport. Mm-hmm. Vroeg Wouter de Winter van de Telegraaf, ziet u parallellen tussen de toeslagenaffaire en wat hier gebeurd is in Groningen? Ja. Nou, daar zei de premier ja op, hè, dat hij die parallellen zag. Vervolgens vroeg ik, en dat vond ik zelf over waar zie je nou parallellen? Hè?
Ja.
Bij de kabinetten Rutte is het vaak nodig op het moment dat de rechten van de meest kwetsbaren geschonden worden, dat de rechter moet ingrijpen voordat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. En dat is in Groningen ook gebeurd. Op een gegeven moment het gaswinningsbesluit moest door de Raad van State, moest dat gecorrigeerd worden. Hè? Moest dat op een gegeven moment naar beneden. In 2015 was die uitspraak, meen ik uit mijn hoofd.
De eerste
uitspraak. Dus ik vroeg Rutte daarna en daar reageerde hij heel geagiteerd op. Wilde hij ook niet op, wilde hij verder ook niets over zeggen. Maar ik vraag me eigenlijk af, ziet u die parallel ook? Hè? Breder.
Ja, ik ben mij een beetje in een gewetensnood. Want kijk, we hebben als enquêtecommissie niet Groningen onderzocht en vergeleken met andere kwesties. Dus alles wat ik daarover zeg, kan ik alleen maar namens de commissie doen.
Ja,
en ik kan natuurlijk weer als woordvoerder van GroenLinks dan parallellen gaan benoemen. Maar dat loopt nu iets te veel door elkaar. En dat wil ik heel graag doen op het moment dat wij als commissie ons discharge is verleend, zoals dat chic heet. En dat is na het debat waarin ik verantwoording heb afgelegd in de Kamer over ons rapport.
Maar als ik de vraag stel,
ja,
is het een gekke gedachtegang van mij om, om daar een parallel in te zien? En dan hoeft u verder niet te zeggen wat u het vindt. Maar vindt u het een logische gedachte om te zeggen van ja, we zien dit wel erg vaak gebeuren?
Nou kijk, ik weet niet of dat het belangrijkste parallel is, maar in abstracte zin, het mooie van onze parlementaire democratie is dat we een scheiding der machten hebben. En dat de politiek in die zin ook zijn grenzen kent. En we leven in een rechtsstaat. En politici proberen in een complexe wereld die ze zelf ook vaak nog complexer maken, keuzes te maken, belangen af te wegen. Maar daardoor worden wel eens andere belangen vergeten. En dan is het goed dat een rechtsstaat dat kan corrigeren. En dat burgers of hun belangenorganisaties verhaal kunnen halen. En dat gebeurt op alle terreinen. Ook op stikstof, op klimaat. En dat hoort ook gewoon bij een functionerende rechtsstaat.
Maar toch even die motie die is aangenomen in de Tweede Kamer van SGP-lid Christoffer. Waarin eigenlijk gezegd wordt, dat je naar de rechter gaat, moet een belangenclub, moet wel bekend zijn. Ga onderzoeken of ze wel het belang van genoeg mensen dienen.
Ja, of het betalende leden heeft.
Leden. Bij de Groninger Bodembeweging, zij zijn ooit naar de rechter gestapt.
Ja. Ja.
In die tijd. Ik moest gelijk eventjes aan hen denken.
Ja.
In die tijd, op het moment dat je die motie ernaast legt, zouden zij dan vallen onder wat Christoffer bedoeld heeft?
Nou, ik vrees van niet. En ik vind het echt heel bijzonder, of eerlijk gezegd ook wel best wel erg, dat de SGP die een staatsrechtelijke traditie heeft, dat ze deze stap heeft gezet. Kijk, het interessante, en dat hebben ook mensen over verklaard, bij die Groningers, zeg maar, die getroffen werden, die hadden eigenlijk niks gemeenschappelijk, behalve dat ze een gedupeerde zijn. En dan is het best moeilijk om je te organiseren. Want je hebt verschillende geloven, verschillende politieke overtuigingen, je woont in verschillende plaatsen. Het enige wat ze gemeen hadden, van we zijn gedupeerd. En die Groninger Bodembeweging, die heeft er jaren over gedaan om tot 5000 leden te komen. En is dat dan genoeg om een strafzaak te starten? Ik weet het niet, maar het is absurd, vind ik, dat de SGP op die manier denkt de belangen te dienen van Nederlanders. Want het is juist heel goed dat Nederlanders hun juridische mogelijkheden mogen inzetten. En er zijn ook organisaties, die noemen ze dan zelf, die hebben meer leden dan de SGP. Dus waar hebben ze het dan over?
De SGP voldoet niet aan het criterium om naar de rechter te kunnen gaan. Dat was mijn indruk in elk geval.
Ja.
En dan hoorde ik nog een bij Diana Matroos, bij de Big Five. Zij interviewt deze week de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. En maandag zat Meili Vos zat bij Diana. En het ging over de rol van de Eerste Kamer. En zij zei, we hebben nu een minderheid in de Eerste Kamer. Dat is lange tijd natuurlijk niet zo geweest. En dan konden wetten die door de coalitie zijn gemaakt, konden eigenlijk vrij geruisloos door die Eerste Kamer komen.
Ja.
En misschien, dat hoorde ik een beetje, destilleerde ik uit haar woorden, misschien is het wel goed dat er een minderheid is. En op het moment dat je het niet de politiek maakt, maar dat wetten niet automatisch meer door de Eerste Kamer komen, maar juist doordat er een minderheid is, de controle op de wetgeving daardoor beter is. En toen dacht ik, hey, misschien heb je daar wel een punt. Misschien is het inderdaad wel goed dat er, dat er geen meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer is.
Ja, ik denk dat dat op zich wel klopt eigenlijk. Je ziet ook dat ook de Raad van State speelt een belangrijke rol bij de advisering over wetgeving. Die is soms heel kritisch, ook op wetten van het kabinet. Dan worden er een paar dingetjes veranderd. Maar soms de fundamentele kritiek, die wordt dan toch niet gehonoreerd. En dan kan in een Eerste Kamer, kan dat een serieuze kwestie worden. En dan helpt het inderdaad dat de coalitie niet een meerderheid heeft. Dan zal ze mogelijk gedwongen worden om de wet weer te hernemen, in de zin, dan komt die niet door de Eerste Kamer. Dan moet er een novelle komen of een nieuwe wet om dat soort problemen beter te adresseren. En dat vind ik op zich gezond.
Ja, dat zou een zegen kunnen zijn, toch? Want we hebben
het afgelopen. Gebeurt nu toch?
Nee, maar dat gebeurt nu. Maar misschien hadden we de hele drama met de pas niet gehad op het moment dat er
stikstofproblemen. Nou,
dat klopt. Wij waren destijds ook tegen die pasregeling, maar dat was niet, moet ik eerlijk bekennen, niet zo'n hele grote minderheid, eerlijk gezegd toen. Maar dat klopt. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden aan te wijzen waarbij wetgeving geleid heeft tot onbedoelde, maar wel hele schadelijke gevolgen. En die hadden mogelijk voorkomen kunnen worden in een Eerste Kamer die kritischer is dan een Tweede Kamer, waar toch de coalitiedwang groter is.
Ik wil nog een laatste dingetje voorleggen, voor we echt eindelijk naar het onderwerp waar we het over zouden hebben.
Ja.
Van alle aanbevelingen die jullie hebben gemaakt, is er eentje heel specifiek over de politiek. En omdat dit een politieke podcast is, dacht ik, die pak ik eruit. Nummer 7, de positie van de Tweede Kamer, die moet versterkt worden. En de regering moet artikel 68 serieus gaan nemen.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk best schokkend dat een advies moet zijn, toch? Dat de regering de grondwet serieus moet nemen.
Ja, maar ik moet eerlijk bekennen dat niet een hele origineel advies is.
Nee, het is
eerlijk
geweest.
Bijna ieder parlementair onderzoek komt dat terug. Ja, die informatievoorziening, dat is een probleem. En zeker als, zoals in het geval van Groningen, echt informatie ook zelfs bij de minister niet goed doorkomt. Laat staan bij de Tweede Kamer. Dat heeft een hele grote impact gehad.
Ja, er waren heel veel onafhankelijk werkende ambtenaren die verder ook nooit echt contact hadden met hun minister.
Nee, dat was de cultuur die in jaren was gegroeid. En dat veroorzaakt veel schade. En, maar goed, ik vind nog belangrijker, dat is een andere aanbeveling, dat het kabinet vraagt om, als er hele grote belangen moeten worden afgewogen. Hè, dus de toekomst, veiligheid, de gezondheid van een deel van Nederland, ten opzichte van de leveringszekerheid van iedereen, ten opzichte van een heel belangrijk onderdeel van de staatsinkomsten, zeker in tijden waar het krap is. Ja, dan is het belangrijk dat je, als je keuzes maakt, je een voorkeur neerlegt, maar dat je ook laat zien of er 2 of 3 echte alternatieven zijn, waarin de belangen anders worden afgewogen. En dan neem je de Kamer en de samenleving ook mee in hoe je die keuzes maakt. En
dit
voorkom
waren
je
onze 3 opties. Wij kiezen deze.
Ja, omdat we die vinden het beste. Maar je ziet aan die alternatieven, je kunt belangen anders wegen.
Ja.
Maar dan heeft het andere gevolgen. Maar dan worden alle belangen beter vertegenwoordigd in het hele besluitvormingsproces. En dan loop je minder het risico, zoals hier is gebeurd, dat het belang van een groep van belangrijke inwoners, namelijk de mensen die boven die gaswinning woonden, dat die belangen gewoon niet gezien zijn, omdat ze geen plek kregen.
Zou dat verschil gemaakt hebben? Want niemand was überhaupt bezig met veiligheid. Dus in de scenario, in de afweging, zouden de burgers waarschijnlijk geen rol gespeeld hebben.
Nou ja, als inzichtelijk was gemaakt dat je kunt sturen op leveringszekerheid, dat daar consequenties aan zitten in termen van minder inkomsten of hogere kosten, want je bouwt een stikstoffabriek.
Ja.
Ja, dan kan dat invloed hebben. Ook zelfs het besluit over de stikstoffabriek, die nog steeds niet draait.
Mm-hmm. Maar voor de zomer gaat die beginnen.
Er was al in 2015 een discussie.
Ja.
Moeten we dat niet doen? En toen was de vraag, is die nou wel of niet nodig? En het kost een half miljard. En toen is maar besloten, we gaan het toch niet doen. Want het is best wel duur. Er waren mensen die zeiden, het is een goede verzekering. Doe het nou maar. Maar die hebben geen gelijk gekregen. Dus hier was ook weer een financieel motief leidend. En als je dat inzichtelijker maakt, dan is het ook een afweging. Ja, geef je meer geld uit om zekerheid, uit voorzorg? Of doe je het niet? Ben je zuinig? En dan heb je ruimte voor andere dingen.
Eigenlijk dat zijn afwegingen die je in het debat toe te laten.
Ja, meer dan nu gebeurt. Ja.
Dat zou de Kamer niet zelf kunnen doen. Hè? Dan ben je toch afhankelijk van ministeries.
Zeker, je bent afhankelijk van ministeries en een bereidheid van een coalitie, althans ik moet zeggen gewoon het kabinet, om de Kamer in die zin wat meer in positie te brengen om mee te denken.
Waarom gebeurt dat niet?
Omdat
dit klinkt zo voor de hand liggend.
Ja, maar kijk, laat ik dan ook een beetje vanuit hun perspectief kijken. In een gefragmenteerd politiek landschap met 20 partijen waar heel snel heel veel ophef over zaken zijn die dat niet altijd waard zijn. Je met vier partijen een coalitie moet vormen, is het ook best ingewikkeld. En dan ben je heel blij op een gegeven moment dat je überhaupt een voorkeur hebt met elkaar. En dan denk je van, ja, als ik allerlei alternatieven in beeld ga brengen, ja, dan is het
een raakvlak. Als SP een jaar 20 ook nog in discussie
trekken. Ja, maar ik denk dat dat
het dominant
vertrek is. Dat is angst. En dat is ook denk ik een groot probleem. We hebben een heel defensief bestuur met elkaar gecreëerd. Ook wel op ambtelijk niveau. Terwijl de vraagstukken zijn enorm groot. De uitdagingen zijn groot. De complexiteit is groot. Ja, met wat meer lef. En moet dan ook de Kamer bereid zijn om ook te accepteren dat wel eens dingen misgaan. En ook de Kamer moet in dat opzicht naar zichzelf kijken. Van, als je bereid bent en meer vraagt van de overheid om in termen van risico nemen, ja, dan moet je niet moord en brand schreeuwen als een van die risico's uitkomt.
Ja, dat heb ik ook wel eens eerder gehoord. Dus waarschijnlijk gaat dit ook niet veranderen. Aanbeveling 7 dan.
Nou, kijk, het mooie is, er verandert altijd wat. Of het genoeg is de vraag. Ja. Maar dat is een van de fascinerende aspecten van de politiek. Er zijn mensen die denken dat je het kunt voorspellen. Maar na vele jaren ervaring weet ik dat niet altijd opgaat.
Oké, nou, dan voorspellen we dat niet. Dan zullen we het hebben over de 11,5 miljard, Leendert. Let jij even in waarom we het over dat bedrag moeten hebben.
Nou, eigenlijk goed nieuws afgelopen week. De winstbelasting valt veel hoger uit dan verwacht was. 38 miljard, 11,5 miljard meer dan van tevoren begroot was. En door het energie...
Dat is heel veel.
Heel veel geld.
Met 11 miljard ernaast zit.
Dat is echt veel geld. Maar dat is natuurlijk ook een fijne meevaller, want we hebben het energieplafond. En dat zou in de eerste voorspellingen tussen de 20 en 40 miljard gaan kosten. Nou is de gasprijs veel lager dan verwacht, dus het zou ook veel minder hoog uitpakken. Dus misschien kan het hele prijsplafond wel betaald worden uit deze meevaller. Dus ja, voor het kabinet is een groot probleem bij de voorjaarsnota. Hè, dat een aankomend voorjaar wordt, bij de voorjaarsnota wordt de lopende begroting bijgestuurd. Ja, dat wordt misschien wel helemaal geen probleem. En daar had ik twee gedachten bij. De ene, nou, dat is fijn, hè, want dan hoeven we bij de voorjaarsnota zometeen niet over bezuinigingen te gaan praten. Of moet er extra geld geleend gaan worden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een rare manier van begroten. Want het is in het diepe springen zonder dat je weet hoe diep het is. En nu valt het mee, maar het had ook heel erg tegen kunnen vallen. En kan je eigenlijk wel als kabinet, en er is al vaker over gesproken, maar op deze manier beleid maken?
Ik vind het een fantastische vraag. Kan dat? Tom van der Lee van GroenLinks.
Ja, het kan.
Ja, dat is natuurlijk jullie idee. Hè,
het gebeurt namelijk. Ja, het is kijk, ja, maar het is natuurlijk wel een uitzonderlijk tijd geweest.
Ja.
Echt uniek.
Maar er is elk jaar iets waardoor dit een heel raar jaar
in
is.
Deze, ja, het klopt. We hebben natuurlijk ook corona gehad. We hebben daarvoor natuurlijk ook de eurocrisis en de financiële. Er zijn altijd crisissen. Dat klopt. Maar de combinatie van twee crisissen heel snel achter elkaar, met ook nog het effect van een plotseling enorm groot corona-herstel, wat al de energieprijzen opdreef, ook voor de oorlog. Maar ook nu zie je dat de economie het beter heeft gedaan dan verwacht het afgelopen jaar. Daarom ook die enorme meevallen bij de winstbelasting. De impact van de energieprijspiek, de hoge inflatie, is minder groot dan verwacht. We zijn niet in de recessie gegleden. En je ziet als je kijkt naar de voorspelling die het Centraal Planbureau deed bij de macro-economische verkenning in september, dat zij twee scenario's hadden bij hele hoge inflatie en een wat lagere. En dan zou de economie ergens tussen de 0,6% en 1,9% groeien in 2023. En wat is nu de verwachting? 1,2%. Dus precies in het midden. Dus als je met bandbreedtes werkt, dan kun je denk ik ook verstandig begroten. Datzelfde geldt voor het energieprijsplafond. In september was de inflatie 14,5%. We hadden er net in eind augustus die energieprijspiek boven de €300 per megawattuur. En nu is hij 6 keer zo laag. Hij is al onder de 50 gezakt. Ja, dan kun je niet
dat
verwachten.
Het is niet de 15 die we gewend waren, maar het is wel veel beter.
Ja, en daardoor is natuurlijk de kosten van het energieprijsplafond, die is natuurlijk veel minder groot dan verwacht. Hoe groot precies, weet ik niet. En er zat nog een gat in de begroting van dit jaar, van 22, van 5,7 miljard. Dat kan natuurlijk gedekt
dat
worden.
Zou opgelost
door die winst, die belasting, want die gaat over 22. Hè? Maar de vraag is even, wat gaan we komend jaar doen? En dat wordt denk ik heel spannend, want er zijn incidentele koopkrachtmaatregelen genomen. Hè, ook in de orde van 7 miljard. Incidenteel. En er is ook nog 5 miljard structureel. Die incidentele vallen weg. En dan kan het zijn dat er een enorme koopkrachtval is voor heel veel mensen.
Koopkracht ravijn, zoals collega Nijboer van de Partij van de Arbeid
Noemt. Ja, dat zou kunnen. Ja. En daarom wordt het heel belangrijk. En zeker voor diegenen die nu na een hele hoge energieprijs nu geconfronteerd worden met hele hoge voedselprijzen.
Maar ik hoor het Partij van de Arbeid en GroenLinks steeds in het debat zeggen.
Ja.
Maar Kaag heeft ook al een paar keer gezegd, we zijn collectief armer geworden. En doordat je collectief armer wordt, is ook de koopkracht. Hè, dus een echte klap in de koopkracht van mensen terechtgekomen.
Ja, ja.
Dat compenseren we nu, maar daar moeten we een keer mee stoppen. Dus ergens moet je de pijn gaan pakken. Want anders moet je tot in den treuren mensen blijven compenseren voor het verlies dat ze in 2022 in de koopkracht gemaakt hebben. Ik zie heel erg. Ergens zou je op een gegeven moment moeten zeggen, we gaan het verlies pakken. Want anders moet je tot in den treuren blijven compenseren.
Die vraag ter discussie stellen. Want je zegt, we zijn collectief armer geworden. Maar we hebben net gezien dat de bedrijven echt heel veel meer winst hebben gepakt. Dat gaat natuurlijk naar de aandeelhouders. Dus ze zijn niet met z'n allen armer geworden.
Ze zijn niet met z'n allen armer geworden.
De mensen zonder geld mensen zijn armer geworden. Ja. Dat is een goede analyse?
Nou, ik denk dat Lene de goede samenvatting gaf van wat Kaag heeft gezegd. Ja. Maar jouw punt is ook heel terecht. Want collectief armer. Maar dat is een soort gemiddelde van alles en iedereen. Ja. Maar we zien dat de verschillen tussen groepen enorm groot zijn.
Ja.
En met name de vermogenden, de grote bedrijven die enorme overwinsten maken. Ja, de verdeling is scheef. Tegelijkertijd is het ook zo dat het ook een beetje doembeelden weer zijn. Weet je, dat defensieve. Kijk, als je kijkt naar hoe de Nederlandse economie ervoor staat. En ook stond. Heel sterk. Ook zeker in Europa. We hebben echt een van de allerlaagste staatsschulden in de Europese Unie. We zien de rente stijgen. Maar we hebben daar heel weinig last van. Omdat onze staatsleningen soms zelfs met negatieve rente voor periodes van 10 jaar of 15 jaar zijn afgesloten. Dus er is wel een zorg over dat de renteuitgaven omhoog gaan. Maar dat gaat heel geleidelijk gebeuren. We zijn iets minder rijk geworden. Zeg maar, onze economie groeit iets minder hard. Maar uiteindelijk is die wel gegroeid. Dus we zijn collectief rijker geworden. Dus het klopt gewoon niet wat Kaag zei. En dat zei ze op een ander moment in de tijd. De realiteit is inmiddels veranderd. We weten meer cijfers. En dan moet je gewoon concluderen dat wat ze zei gewoon niet klopt. En dat betekent, we worden met elkaar rijker. En de herverdeling kan dus ook nog wat steviger worden aangezet.
Ja, en dan hebben we het nu over de winstbelasting. Hè? Dat is echt een forse plus voor de staatskas. Maar het zijn natuurlijk wel de ondernemers zij hebben de belasting betaald. En Partij van de Arbeid, in ieder geval, we gaan nu richting de verkiezingen. En het verhaal is natuurlijk vanuit de VVD zeker. De linkse wolk wil ons nog meer gaan belasten. Hè? En er is al zoveel belastingdruk. Nou, dat hebben we deze week gezien. Bedrijven hebben volop bijgedragen aan de staatskas.
Ja, en dat blijkt dat het ook heel makkelijk kan. Want ze betalen namelijk helemaal niet zoveel belasting. Hè? Recent van de week het Financieel Dagblad het nieuws over een grote Spaanse bouwonderneming die het hoofdkantoor naar Nederland verplaatst.
Vanwege om allerlei redenen.
Maar ook, maar ook omdat ze 40 miljoen per jaar minder belasting hoeven te betalen.
Ja.
Dat klassieke VVD-verhaal, dat klopt gewoon niet. Het is mogelijk om de winsten, de vermogens en de vervuiling wat meer te belasten. En dan kun je ook de lasten voor de Nederlander die in loondienst werkt verlagen. En dat is wat GroenLinks en PvdA al jaren bepleiten. En het is extra noodzakelijk omdat je ziet dat de lonen echt achter zijn gebleven bij de ontwikkeling van onze economie. En ook zelfs Klaas Knot van de Nederlandse Bank, die laat geen gelegenheid voorbij gaan om te benadrukken dat de lonen in Nederland omhoog kunnen. En dat kun je doen door bedrijven meer salaris te laten betalen. Maar je kunt het ook als overheid helpen door de lasten voor de werkenden te verlagen. Maar dan moet je ze wel elders verhogen. En dat kan dus bij winst, vermogen en bij vervuiling.
Ja, daar heb je weer die linkse wolk die de bedrijven meer wil laten betalen. Je hoort het aan
Valt dat te kiezen op 15 maart. Dus kies verstandig.
Ja. Het woord linkse wolk, dat was even een scheldwoord. Nou. Inmiddels is het een geuze term geworden, is mijn indruk.
Ja,
Voelen jullie een linkse wolk?
Nou, we hebben een progressieve alliantie tussen twee partijen die al
dat
jaren...
Dat is niet een woord wat jullie over hebben.
Ik vind het linkse wolk, ja. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het niveau van die uitingen van de VVD, vind ik niet zo heel...
Die zijn heel effectief, die zijn heel groot in de peilingen.
Maar het is toch wel...
ze hebben de laatste verkiezing ook gewonnen. Het is toch, dus ja, misschien moet je wel
toch
dit
ook
soort trucs doen.
Omarmd. En jullie hebben toch gezegd, dankjewel, we pakken dit cadeautje uit. Ja, wij willen inderdaad
omarm is de thematiek waarop we elkaar nu bestrijden. En dat gaat over de verdeling van de welvaart. alle grote maatschappelijke kwesties hebben een verdelingsvraagstuk in zich. En vaak in Nederland laten we ons afleiden, vlak voor de verkiezingen, op onderwerpen waarvan je weet, ja, heel veel gepraat, maar er gebeurt niet zoveel. Ja,
nee, maar u bent toch ook campagneleider geweest en heeft toch mensen in de fractie gecoacht die de media te woord moesten staan. Ja. Dat is toch gewoon heel fijn als er zo'n woord is waar iedereen bij denkt, oh ja, daar kan je iets van vinden.
Ja, maar kijk, dat werkt alleen maar als je relevant bent.
Aha. En als, nou, u wordt relevant media gemaakt hiermee.
Nou ja, maar we zijn relevant. We zijn voor jullie relevant. We zijn voor de politieke tegenstanders relevant. Ja, en dat is belangrijk in een campagne. Als je relevant bent, ja, dan word je uitgedaagd. Dan wil ook de media laten zien, wat vindt die partij? En dat
maar
is cruciaal.
Is het niet iets ingewikkelder? Want de VVD zou zich ook af kunnen zetten tegen allerlei rechtse partijen. Ja. Maar als ze nou met GroenLinks en de PvdA steggelen, dan hoef je je niet af te zetten tegen die rechtse partijen.
Zijn die partijen relevant? Het zijn er steeds meer.
De burgerbeweging is best groot in sommige provincies.
Als ze erop aankomen, nemen ze geen verantwoordelijkheid. Ja, de vorige keer was het Forum. De vorige keer was het Forum. De grote winnaar van de Statenverkiezing. Wat is daarvan over?
Ja, en dat toch een tijdje in dat BBB,
met alle respect,
Staten gezeten, met
wij kennen het ene lid in het parlement dat namens BBB actief is. Ja. Geen idee wie daar allemaal achter zitten en wat die gaan presteren. En ik snap best dat kiezers trek hebben in iets nieuws. Maar je zou toch ook wel eens een keer een les kunnen leren. Kijk naar de afgelopen jaren wat er met dat soort eventjes aantrekkelijke partijen is gebeurd. Allemaal versnipperd, ruzie, uit elkaar gevallen. Ze komen niet opdagen, ze nemen geen verantwoordelijkheid. Ze zeggen vooral wat er niet moet gebeuren, maar niet hoe je wel grote vraagstukken oplost. Ja, ik denk, kiezers, wees verstandig, denk nou even na. Kijk, wat speelt er nou echt en welke partijen hebben laten zien dat ze verantwoordelijkheid willen nemen?
Dus als je rechts wil stemmen, dan toch maar de VVD. Is dat wat u zegt?
Nou, dat zeg ik niet. Ik zou zeggen, stem vooral niet rechts. Want de meeste mensen hebben geen belang bij de keuzes die rechts maakt. En ik snap ook niet waarom ze vaak zo rechts stemmen.
Maar toch, ik vind dat wel...
Ze worden getroffen in hun eigen portemonnee.
Ik vind dat wel interessant, want de Kamer over het verdelen van vermogen. Hè? Daar is in de Kamer laatst uitgebreid over gedebatteerd aan de hand van het rapport en IBO Vermogen.
Ja.
En als je naar de aanbevelingen kijkt, waar echt grote stappen gezet zouden kunnen worden in de herverdeling, dan moet je bijvoorbeeld kijken naar het bezit van het huis. Hè? Dus wat ga je doen met de hypotheekrenteaftrek? Mm-hmm. Zou je eventueel overwaarde kunnen gaan belasten? Dan moet je kijken naar erfbelasting. Is belangrijk. Hè? In de persoonlijke sfeer. Mm-hmm. Er zijn heel veel heilige huisjes waar de kiezer niet aan wil. Ondanks dat het beter voor hun eigen portemonnee zou zijn, zegt de kiezer toch, ja, die erfbelasting, erf- en scherfbelasting, nee, daar willen we niet aan. Het eigen huis afblijven. Mm-hmm. Dat willen we allemaal niet.
Ja.
En dat zie je ook, want er zit een hele mooie enquête zit erin. Mm-hmm. In die enquête wordt ook mensen gevraagd van, nou, vindt u het woord eerlijk dat iemand zijn vermogen uit een erfenis heeft? Dan wordt er gewoon ronduit ja gezegd. Ik geloof dat bijna 95% dat het gewoon een eerlijke manier vindt van aan vermogen komen.
Ja. Ja.
Dus de belangen, hè, de mensen, waarom stemmen ze rechts? Ja, toch omdat ze ideologisch misschien er heel anders over denken.
Ja, maar kijk, het ingewikkelde bij dit soort onderzoeken is dat dan, er wordt één ding gepeild. Hè? Maar in de politiek moet je belangen afwegen. En je kunt nooit alles tegelijkertijd willen en doen en iedereen bedingen en alles gelukkig maken. En er zijn geen silver bullets die ieder probleem voor iedereen oplossen. Dus het gaat erom keuzes te maken. En als het gaat om vermogensongelijkheid, dan zie je dat Nederland na de Verenigde Staten het meest ongelijke land is op het terrein van vermogen. En als je daar wat aan verandert, dan kun je heel veel andere dingen doen. En als je niet, nog even dan specifiek over de behandeling van het eigen huis. Hè, de hele fiscale behandeling, de hele beperkte inrichting van de huurtoeslag. We zitten met een woningmarkt die totaal is vastgelopen. We moeten dat veranderen. En iedereen die daar verstand van heeft, zegt dat ook. Ja, dan moet je op een gegeven moment over je eigen stokpaardjes heen het lef hebben, het bestuurlijke lef hebben, om tegen kiezers in bepaalde keuzes te maken. Dat geldt voor iedere partij. Moeten wij soms ook doen. Maar ja, ik denk ook dat je het kunt uitleggen. Als je dat soort dingen echt goed doordacht met lef presenteert. Ja, en dan zullen kiezers misschien meegenomen worden in een transitie, een verandering die het mogelijk maakt voor veel meer mensen om betaalbaar te wonen. Want dat is nu niet het geval.
Van de meeste mensen zitten het grootste deel van hun vermogen, of eigenlijk hun vermogen überhaupt, in het huis en in het pensioen. Dat zijn de twee plekken waar het vermogen zit.
Ja.
Mensen met een huis gaan vaker stemmen. Laten meer hun stem horen. En kiezen dit beleid simpelweg. Mm. We zeggen van, we willen er niks aan veranderen. Dus de kiezer bepaalt toch?
Ja, de kiezers bepalen, dat klopt. Maar kijk, het pensioen is trouwens uitgesteld inkomen. Dat is geen vermogen voor veel mensen. Zeker mensen in loondienst geldt dat. Ja, en het eigen huis. Ja, er zijn ook heel veel mensen die huren. En die kunnen ook stemmen. En die doen er verstandig aan om dat te doen. Want nu betalen ze vaak meer dan een huiseigenaar. Die heeft zo geprofiteerd van lage rentes, van overwaardes. Dus je huur is vaak veel hoger dan de hypotheek die een eigenaar betaalt. En je bouwt helemaal geen vermogen op. Dus daardoor wordt die ongelijkheid alleen maar groter. En is het echt belangrijk dat we echt een paar grote ingrepen doen in de hele woningmarkt.
Ja, maar u zei net, ik snap niet waarom mensen zo rechts stemmen.
Ja.
En helemaal aan het begin zei u, ik ben holist en ik probeer wel alles te begrijpen in de wereld. Ja. Wat kan het dan zijn? Dat de mensen, snappen ze het niet? Of hebben ze misschien toch ideologische keuzes, wat Leendert zegt. Terwijl ze iets anders belang hebben. Dat belang en die ideologie
niet parallel gaan. Er zijn heel veel dingen die ik daarop zeg. Het heeft iets te maken met ons als land. Onze cultuur, onze volksaard. Hoe we graag voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. We zijn altijd een centrumrechtsland geweest. We hebben nog nooit een linkse meerderheid in Nederland gehad. Wij zijn de wereldkampioen kostenbesparing. Dat is waarom Nederlandse bedrijven het goed doen. Dat is ook uit Harvard-onderzoek gebleken.
Klinkt allemaal als een aanprijzing voor het beleid van de afgelopen 100 jaar.
Nou ja, goed. Dat geeft aan waarom dit land de politiek kiest die past bij hoe ze denken. Ja, en ik wil dat veranderen.
Ja,
en links wil dat al heel lang veranderen. En we willen mensen overtuigen. En dat proberen we met rationele argumenten te doen. Maar soms is rechts beter om bepaalde emoties te bedienen. Om mensen tegen elkaar uit te spelen. Om mensen te verleiden. Terwijl het nadelig is voor hun eigen portemonnee. Te stemmen op een partij die hun emoties heeft geprikkeld.
Moet er dan links ook niet gewoon meer op emoties gestuurd worden? Want het is rationeel wat wij kiezen. Maar jullie hebben ook hele goede redenen om de onderbuik in dit geval te laten spreken.
Ja, dat probeer je natuurlijk ook wel.
Is moeilijker.
Het is moeilijker omdat je dingen wil veranderen.
Ja.
Je wilt echt iets anders.
En mensen houden niet van verandering.
Een beetje conservatief zijn wij als Nederlanders.
Mensen, denk ik.
Ja, ja. Nou, ik weet niet of het menselijk is. Maar het leven is verandering. Je wilt jezelf ontplooien. Je wilt nieuwe dingen ontdekken. Dus we reizen de hele wereld rond om nieuwe ervaringen op te doen. We willen andere culturen zien. Maar als ze dan hier in Nederland komen, dan is het opeens een probleem.
Uh-huh.
Weet je, dus we zijn ook op een bepaalde manier zelf irrationeel. En we zouden de noodzaak en de wens tot veranderen moeten omarmen. Ook omdat we in een systeem zitten dat heel veel schade aan het veroorzaken is. Aan onze natuur, planetaire grenzen, aan ons klimaat. En we moeten ook oog hebben voor de belangen van de generaties die na ons komen. En dat maakt ook dat je op wat langere termijn verantwoordelijke keuzes moet maken. En dat maakt het weer wat moeilijker om op emoties in te spelen.
Want, mensen houden heel erg van nu.
Ja,
en volgend jaar is dat is toekomst.
Ja, ja, ja.
Even over het energieplafond.
Ja.
Er was natuurlijk een grote angst dat er megawinsten gemaakt zouden worden door de energiebedrijven. Dat blijkt dus niet het geval.
Ja.
Neemt u dat één op één over?
Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik dit ook verwacht had. Kijk, de grote winsten die worden gemaakt zijn bij de producenten van olie, gas en kolen. Want 85% ook van de Nederlandse energie is nog fossiel. En energiebedrijven en leveranciers aan klanten, die produceren niet zelf kolen, gas en olie. Die kopen dat in. En sommigen hebben wel een eigen energievoorziening, maar dat is hernieuwbare energie. Die niet in prijs zo hard is gestegen.
Dus de winst zit niet bij Vattenfall en Eneco en Essent, maar bij Shell en Exxon.
En BP en al die...
Allemaal.
Precies, ja.
Renske Leijten is nog heel kritisch. Die heb ik even gesproken. Ja, maar, en zij zegt, ik moet het nog maar zien of het daadwerkelijk het geval is.
Maar met alle respect voor Renske Leijten, zij begrijpt gewoon de energiemarkt niet. En dat bleek ook in de debatten die ik al eerder met haar erover heb gevoerd. Ik ben jarenlang energiewoordvoerder geweest. Ik verwachtte ook dat de winsten zouden neerslaan in degene die de energie maken. Het leveren, de handelshuizen, die worden geconfronteerd met hoge prijzen op de virtuele markt. Die moeten ze inkopen. En het ingewikkelde voor hun is ook nog, zij moeten vaak in een schatting maken van welke energiebehoefte er op x moment in de tijd is. Ja. En daar al voor tijdig, langlopend of kortere contract op af te sluiten. Dat is heel ingewikkeld. Zij kunnen niet zomaar enorme marges maken. En het is heel goed, dat heb ik zelf ook afgedwongen, dat de ACM toezicht daarop houdt. en nu ook proactief al heeft gekeken. Ja, hoe zit het met de winsten bij die bedrijven? Nou, en die zien geen rare dingen. En dat is hartstikke goed, want dat betekent dat het geld dat de overheid hieraan besteedt bij de mensen komt en niet bij de bedrijven die daartussen zitten blijft hangen.
In elk geval bij deze drie grote, want er zijn natuurlijk 60 energieleveranciers. Ja, dus maar er zitten ook wat cowboys tussen, hoor je wel.
Nou, maar die zijn bijna allemaal in de problemen gekomen.
Ja, dat is waar. Zijn er ook een paar failliet gegaan.
Ja, omdat zij niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zo'n grote publiek te verwerken.
En wat expliciet is het nou wat Renske Leijten verkeerd begrijpt aan de energiemarkt?
Nou ja, dat energie gemaakt wordt door fossiele bronnen aan te boren, dat daar het geld mee wordt verdiend. Ja, dus als de vraag plotseling heel groot. Ja, en ik vind hun plan om tot nationalisatie van energieleveranciers over te gaan ook heel onverstandig. Want je gaat dan heel
klinkt
veel.
Wel heel lekker.
Heel veel, ja, dat klinkt lekker. Maar je gaat dus miljarden uitgeven aan RWE, Vattenfall en Mitsubishi, die onze bedrijven hebben gekocht. Maar wat heb je dan? Ja, dan ben je eigenaar. Maar je hebt nog geen energie. Want die energie moet jij ook inkopen. Dus je haalt het probleem naar je toe, geeft veel miljarden uit om het probleem naar je toe te houden. Maar je hebt nog niks bereikt voor de mensen en de bedrijven in termen van de energieprijs.
Maar wij zouden het om niet kunnen doen als het een staatsbedrijf is, terwijl het nu om winst is natuurlijk. Dus de eerste winst, wat zal zo'n rendement zijn? Ik begreep nu dat 5%? Ze 5% winst maken, of ietsje minder nog op het ogenblik. Goed, dus die eerste 5% van de rekening kan eraf.
Ja, en daar ga je dus tientallen miljarden voor op tafel leggen. Ja,
dat verdient zich toch terug, of niet?
Nee, echt niet. Nee, dat is echt een hele slechte rekensom. En het is ook een slechte analyse. Want het probleem zat hem bij degene die de fossiele energie leveren.
We moeten Shell, nou, die gaan we ook niet nationaliseren.
Ja, goed, en dat vind ik dan weer raar. Want wij hadden, er is een Europese afspraak gemaakt om de overwinsten van deze fossiele bedrijven extra te belasten. Maar Nederland kiest dan voor het laagste tarief van 30%. Ik had een amendement ingediend samen met Henk Nijboer om dat 49,5% te doen. Dan verdien je 1,7 miljard extra. Ja, dat wil dan de coalitie niet. Ja, dat snap ik dan weer niet. Dan maak je je zo druk over energieleveranciers en hun marges bij dit energieprijsplafond. De echte winsten worden gemaakt bij de fossiele bedrijven. Kun je dat sterker afromen? En dan laat je dat lopen. Het is ook gewoon niet rationeel.
Ja, het past wel in het patroon, toch? Ik bedoel, zo gauw dit geopperd werd in Brussel, kwam meteen vanuit Den Haag het antwoord. Daar zijn we niet voor in. Dat willen we niet.
Ja.
En dus als je dan gedwongen wordt, dan kies je het laagste tarief.
Ja, maar dat is dus heel onverstandig. Want wie betaalt dan het gelag? Ja, de gewone burger. En het MKB.
Ja, maar het is wel heel consequent vanuit het regering gedacht.
Ja, en daarom snap ik niet dat Nederlanders partijen steunen die dit beleid elke keer.
Er zit een lijn in dit programma. Ja, dat is mooi.
Ja.
De verkiezingsdebatten.
Ja, laten we het hebben
mijn
over
de verkiezingsdebatten. Mijn observatie was eigenlijk simpelweg, het niveau is zo bedroevend laag. Om te beginnen bij WNL op zondag. Daar zat ook de lijsttrekker van GroenLinks, zat daar, Paul Rozemuller. Heb je het gezien, Tom?
Ik heb het gezien.
En deel je de analyse of wil je hier ook?
Ik zei nu dat Paul Rozemuller heel slecht deed. En ik weet niet of dat het probleem was.
Ik wou net zeggen, ik deel de analyse dat Paul Rozemuller het goed deed.
Maar dat zei ik ook nog niet. Maar heel goed,
ik moet je zeggen dat ik vond het een vrij beroerd debat. Ja. Ik vond ook, er zat geen leiding op. Dat is altijd een probleem. En er zitten politici die op de zondagochtend, waar het publiek gemiddeld genomen wat ouder is en een rustdag heeft, die zaten zo hoog in hun energie dat ze zich totaal overschreeuwden. Ja, dat is bedoel, les 1 van communiceren. Ja, dat moet je op die manier niet doen. En dan elkaar onderbreken en van hak op de tak. En dus, bedoel, puur in de vorm ging er al heel veel mis. Nou goed, en verder inhoudelijk. Kijk, WNL, die kiest. Ik bedoel, er is nu kritiek op dat andere debat. Maar dit was natuurlijk
het volstrekt andere debat, dat is van
Jeroen Pauw. Is
Jeroen Pauw.
Dat is
het linkse wolkdebat.
Het linkse wolkdebat is dat, ja.
Maar, met de VVD.
Ja, maar dit was natuurlijk een bijna compleet rechtse setting. Met alleen Rozemuller die links vertegenwoordigt en het ook vervolgens het beste doet. Want die heeft ook het beste argumenten natuurlijk.
Maar het was het makkelijkst om zich af te zetten.
Het was een onevenwichtig debat met rechtse partijen die elkaar altijd proberen te overschreeuwen. Die hyperbole gebruiken.
Dit
en,
ook letterlijk.
Ja, precies.
De mevrouw van de PVV, die schreeuwde er echt heel erg doorheen.
Ja.
Nou, ik had
zich ook niet. Nou goed.
Ik had Mark beloofd om niet inhoudelijk te gaan klagen over de onderwerpen, keuze.
Ja.
Maar nu zijn we nog een stap verder gegaan. We hebben het niet eens meer over de onderwerpen.
Ja.
En we doen er nu net zo lekker hard aan mee. Dus dat is gelijk de kritiek die
je zit helemaal aan het einde van de podcast. Niemand hoort het meer.
De debatten gaan nu vooral over de debatten. En de vorm van de debatten.
Ja.
En of de debatten überhaupt gevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld het linkse wolkdebat dat gaat plaatsvinden.
Ja.
Bij Jeroen Pauw. Dus de inhoud is nu helemaal naar de achterkant. Of naar de, is helemaal verdwenen. We hebben het niet meer over de inhoud.
Nou, we hebben dat debat nog helemaal niet gezien. Hè? Dus ik denk dat dat kwalitatief een veel beter debat gaat worden. Omdat daar ook echt een serieuze tegenstelling een rol spelen. Het ook een duidelijke tegenstelling is die hier wordt besproken. En daar kun je inhoudelijk de diepte in gaan. En dat was bij het andere debat denk ik niet het geval. En er zijn natuurlijk heel veel andere partijen, dat snap ik best wel. Die zijn dan boos van ja, wij willen ook gezien worden. Maar ja, met deze hoeveelheid partijen. Ik ben benieuwd, vandaag is er ook een debat.
Ja, bij Radio 1.
Ja, waar heel veel partijen aan deel gaan nemen. Ja, ik ben benieuwd.
Volgens mij zijn er al 20 mee, alle partijen gaan
geloven. Ja, sommigen hebben afgezegd geloof ik. Okay. Of wilden niet. Of zijn, nou, ik geloof, er zijn ook partijen die niet meedoen. Volgens Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, die is er dan niet bij. Maar ja, dat is ook ingewikkeld met zoveel partijen. Dus en verder is het we leven in een land gelukkig met mediavrijheid. En als een programma deze opzet kiest, nou prima.
Nou, dan gaan we toch maar weer kijken.
Ja.
En luisteren vanmiddag naar dat debat.
Ja.
Heb jij nog iets leuks, Leendert, voor op het einde van de podcast?
Ja, vorige week bij de uitloop van de ministerraad stonden we te wachten op reacties over het rapport van Tom van der Lee over Groningen. We werden vrij vroeg naar Algemene Zaken geroepen. Toen kwamen eerst alle ministers voorbij die niets te maken hebben met gaswinning in Groningen. Hadden ook geen nieuws. En daarna moesten we heel lang wachten totdat de ministers kwamen die daar wel iets over konden zeggen. Dus Adriaansens en Rob Jetten. Want zij gingen eerst de persconferentie met de heer van der Lee gingen ze afwachten. Dat hebben ze eerst netjes zitten bekijken.
Heel goed.
Toen kwamen ze naar buiten en er stond Ron. We stonden met z'n allen klaar. Echt de meerdere camera's.
Een hele scrum van journalisten.
Iedereen stond er, want ja, dat was het enige onderwerp waar we nog over wilden gaan praten. Ron had, omdat het allemaal zo lang geduurd had van RTL, die had zijn microfoon uitgezet. En dan kwam hij pas achter toen hij wilde beginnen met interviewen. En Jette stond voor ons. Dus hij zei, wacht eventjes, ik zet even mijn microfoon aan. Dat duurde vrij lang. Dus het was vrij lang, een beetje een ongemakkelijke stilte, microfoon aan. Rob Jetten, uiteindelijk stond hij aan. Meneer Jetten, wat is uw reactie op het rapport? Ja, daar ga ik niet op reageren. Dat was toen uiteindelijk de...
En dat was hij ook meteen kunnen zeggen.
Dat was het dan ook. Dus we hebben urenlang op het ministerie van Algemene Zaken gezeten. Uiteindelijk moeten we wachten op een microfoon om helemaal niets te krijgen. En vervolgens de persconferentie van de heer Rutte. Krijgen we ook helemaal niks. Daar krijgen we niets uit.
Maar die deed dat behendiger. Die deed er meer woorden over om te zeggen dat hij niks ging zeggen.
Nee. Ja, dus het was...
Wijze les voor de volgende keer. Als er weer een enquêtecommissie geweest is. En er komen er toch twee.
Ja, en dan hoef je je microfoon helemaal niet aan te zetten.
Hoef je je microfoon echt niet aan te zetten.
Nee, je weet toch wat de reactie gaat zijn. Als er een rapport is, moet het kabinet eerst een paar weken erop gaan zitten voordat er een reactie komt.
Dankjewel, Tom van der Lee.
Graag gedaan.
Links voor je komst naar de studio vanmorgen. Dankjewel ook weer, Leendert.
Yes.
Volgende week zijn we weer met z'n drieën. Deo Volente, ik ben Mark Beekhuis. En dan is volgende week Sofie er dus ook weer bij. Tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.